Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Grote bouwbedrijven flirten met de productie van huizen die bijna kant-en-klaar de fabriek uitrollen. Modulair bouwen kan namelijk een deel van het woningtekort oplossen. Maar waarom maken we er dan nog niet massaal gebruik van? En modulair bouwen kan ook sommige maatschappelijke vraagstukken oplossen. Denk maar aan de huisvesting voor arbeidsmigranten, maar ook aan de bouw van een modulair pandemieziekenhuis. Daar ga ik het over hebben met Vincent Gruis, hoogleraar woningbeheer aan de TU Delft, en Harry van Zandwijk, directeur van bouwbedrijf Jan Snel, mede-initiatiefnemer van het pandemieziekenhuis, waar we het nog uitgebreid over gaan hebben zometeen. Welkom allebei.
Dankjewel.
De actualiteit. En dan moet ik het toch hebben over de stikstofbeperkingen die nog altijd de bouwsector in een wurggreep houden. Vooral de aanleg van infra. Grote woningbouwprojecten hebben daar last van. Met vandaag in het Financiële Dagblad een noodkreet van het supertrio van de bouwsector. Bernard Wientjes, Maxime Verhagen en Doekle Terpstra. Die waarschuwen voor massa-ontslagen als die stikstofbeperkingen niet vroeg of laat worden opgeheven. En dan eerst maar de vraag, wat kan modulair bouwen betekenen in die stikstofcrisis? Van Zandwijk.
Ja, nou, modulair bouwen kan niets doen aan de infra. Wij doen geen infra, maar we doen wel modulair bouwen. Als je kijkt naar de stikstofregels die zijn in Nederland, dan kunnen wij de punten halen om zonder het stikstof, zeker ook bij de Natura 2000 gebieden, zonder de stikstofproblematiek onze modulaire huisvesting neerzetten. Moet je denken aan minder busjes, elektrische heftrucks, elektrische kranen. Dus daar bouwen wij eigenlijk modulair
mee op. Maar ook een huis waaruit de fabriek komt, zal toch ook getransporteerd moeten worden?
Is ook getransporteerd. Wij zijn nu bezig om elektrische vrachtwagens en zelfs een vrachtwagen op waterstof aan te schaffen om te zorgen dat wij onder die stikstofprocenten komen.
Oké, dat is interessant. En ja. Meneer Gruis, hoe kijkt u tegen die waarschuwing aan?
Ja, goedemiddag. Ja, we moeten natuurlijk rekening houden met het milieu. Dat is simpel, maar ik denk op je vraag van kan modulair en vooral ook industrieel bouwen daar een oplossing voor zijn, dan ben ik het geheel eens met wat Harry van Zandwijk zegt. Ja. Als je minder uitstoot op de bouwplaats zelf hebt, dan kun je daar toch meer mogelijkheden mee creëren om de bouw voor te zetten.
Ja. En als je dan kijkt naar de woningbouw, hè, waarvoor het dan iets minder knellend is dan voor die grote infraprojecten. Ja. ABN AMRO Bank heeft ook een rapport geschreven over de woningbouw en de woningtekorten. En daar denken ze dat de modulaire bouw 40% van het woningtekort kan oplossen. En het is circulair en minder vervuilend, hadden we het net over, dan de traditionele bouw. Waarom, meneer Gruis, zijn we dan nog niet massaal modulair aan het bijbouwen?
Ja, dat is een vraag die wordt veel gesteld. En met alle voordelen die het potentieel heeft, dan loop je toch aan tegen de padafhankelijkheid in de bouwsector. En dat geldt zowel aan de kant van de bouwondernemers als aan de kant van de opdrachtgevers.
Ja, die bewandelen maar de fazante paden die ze altijd hebben bewandeld.
Ja, en dat is deels natuurlijk ook wel begrijpelijk. Hè? Als je al heel veel geïnvesteerd hebt in bepaalde bouwmethoden en daar ook een materieel voor hebt, daar je mensen voor hebt opgeleid, dan kan je niet van de een op de andere dag overstappen op een andere manier van bouwen. En dat zie je ook bij opdrachtgevers voor een deel terug. Die hebben hun bedrijfsprocessen ook ingericht op toch meer de traditionele bouw. En er is wel veel interesse, vandaar ook mede dit onderwerp op dit radioprogramma. Maar die omschakeling die is niet van de een op de andere dag gemaakt.
Nee, maar het begin is er al wel. In ieder geval worden ze al geproduceerd, ja, hè, bij meneer Van Zandwijk in de fabriek. Kunt u dat een beetje schetsen hoe dat gaat? Hoe ze daar van de band af komen rollen?
Ja, u begon net met dat er massaal gebruikt moet gaan worden. Er wordt wel heel veel al gebruikt in onze industrie, in de modulaire bouw. Dus wat wij doen is, wij produceren in de fabriek onze eigen betonnen vloeren, de eigen casco's en de wanden. Dus als je dan kijkt hoe wij de modules in elkaar zetten, dat doen we op 3 locaties in Nederland, dan hoeven wij nog maar 15% van het werk om de woningen te realiseren, hoeven we nog maar op de bouwplaats te doen.
15% van wat het normaal zou kosten?
Nee, 15% van de 100%, 85% in de fabriek en 15% op de bouwplaats.
Oké, en hoeveel tijd kost het dan van begin tot eind om de woning neer te zetten?
Nou, dat ligt eraan. Wat voor woning? Als je kijkt naar de grondgebonden eensgezinwoningen, dan kunnen wij er ongeveer 10 per week kanten klaarmaken en realiseren op de bouw.
Oh, en hoef je alleen de sleutel nog maar te hebben als bewoner?
Alleen de sleutel.
Oké.
Tegenwoordig niet meer, dat doe je met je telefoon.
Ja, of met
die
een
moderne
keycard.
Faciliteiten zitten er ook op.
Oké, dus dat is hypermodern. Voor hoe lang kunnen ze dan vervolgens blijven staan, die woningen?
De woningen gaan net zo lang mee als de traditionele bouw.
Ze zijn eigenlijk voor de eeuwigheid gebouwd.
Ze zijn eigenlijk voor de eeuwigheid, ja. Maar we hebben allemaal onderhoud nodig, ook in de traditionele bouw. Dus in de modulaire bouw heb je ook onderhoud nodig.
Oké, maar als er eenmaal staat, is het feitelijk net zo'n huis als andere huizen?
Als andere huizen, klopt.
Volgens traditionele methode, maar die nu gebouwd worden, dat ziet er hetzelfde uit.
Dat ziet er exact hetzelfde uit. En de kwaliteit is beter, pretenderen wij natuurlijk, want wij doen het in de fabriek. Ja. Dus er zijn minder faalkosten en wij werken niet in millimeters of in centimeters verschil, maar in millimeters verschil.
Oh, nou, dat is op zich ook wel mooi. Ja. Meneer Gruijs, u bent ook commissaris, hè? Niet alleen hoogleraar, maar ook commissaris bij IJmeren, de woningcorporatie. Woningcorporaties willen de bouw van sociale huurwoningen ook versnellen. De komende jaren 10.000 flexwoningen neerzetten, omdat daarover geen verhuurdersheffing wordt betaald. Voor wie zijn die flexibele woningen?
Ja, nou, ik denk inderdaad dat de markt ook voor woningcorporaties toe gaat nemen. In eerste instantie waarschijnlijk inderdaad wat u zegt via de flexwoningen. Woningen die eigenlijk ook tijdelijk worden neergezet om in ieder geval op korte termijn de woningbouwproductie versneld tot stand te brengen. Maar ook op wat langere termijn denk ik dat het ook wel een groeiend marktaandeel gaat worden in de corporatiesector. En dat zie je gewoon dat er veel interesse is. En dat corporaties hebben er ook echt belang bij dat die industrialisering van die woningbouw plaats gaat vinden op veel grotere schaal.
Ja, maar dan hebben we het wel over permanente woningen en niet over, over woningen die weer snel weer worden afgebroken of verplaatst bijvoorbeeld. Ja.
Want en dat is de omslag die nu gemaakt wordt. Hè? Ik denk niet dat het gelijk morgen op grote schaal gaat gebeuren, maar er is wel een beweging in die richting gaande. En dat ook steeds meer herkend wordt dat ook modulair industrieel bouwen ook een kwaliteit kan opleveren die concurrerend is. Misschien op sommige punten zelfs beter dan de traditionele bouw.
Maar goed, en het uiterlijk van de huizen. Hè? Ik denk dat veel mensen bij modulaire bouw vaak nog het beeld hebben van een containerwoning of een beetje een Playmobil of een Lego huisje. Willen mensen wel wonen in een kant-en-klaar fabriekshuis?
Ja, kijk, de uitdaging voor de fabrikanten, en dat lukt hun ook steeds beter, is natuurlijk om ervoor te zorgen dat je het verschil niet meer ziet. Of sterker nog, als je verschil ziet, dat het er alleen maar beter uitziet. Als je dat lukt, als je dat kunt leveren, en dat zie je ook wel aan de concepten die nu ontwikkeld worden, dan is er straks eigenlijk ook geen reden vanuit dat oogpunt meer om nee te zeggen tegen de modulaire woningbouw.
Ja.
Je moet wel veel variëteit aan kunnen bieden. En dat lukt gelukkig ook steeds beter. Hè. Dus inderdaad, dat beeld van die containerwoning. Ja, zo zijn we natuurlijk misschien begonnen met de studentenhuisvesting alweer decennia geleden. Ja. Maar inmiddels kun je echt wel betere dingen op de markt krijgen.
Ja, want meneer Van Zandwijk, heeft de koper daar nog de hand in? Kan die nog mee ontwerpen?
Jawel,
waar kan
zeker.
Hij allemaal uit kiezen?
Zeker, zeker. De klant die kan bepalen, wat meneer ook zegt, dat het de variatie van woningen dat niet allemaal op hetzelfde lijkt, dat klopt. Daarom gebruiken wij heel veel architecten van de klanten. En zowel wij hebben eigen architecten die met ons de mooie plannen maken, zeg maar, om het variatie van het uiterlijk te bepalen. En wij werken inmiddels ook voor heel veel woningcorporaties, ook voor de permanente met de woningbouw en appartementenbouw. En we hebben in het noorden van zeg maar Groningen hebben ongeveer al 400 woningen geplaatst. Grondgebonden eensgezinswoningen. We zijn appartementen aan het bouwen, alles permanent. Ja. En wij zien echt een grote vlucht.
Maar de vrijheid is toch beperkt in ontwerpen?
Nee, de vrijheid is beperkt. Want we weten allemaal dat het aantal vierkante meters voor een grondgebonden eensgezinswoning, dat het een beetje rond de 100 vierkante meter is.
Het dus zijn dus standaard woningen. Aan dat soort modules zit je vast. Maar waarschijnlijk in traditionele bouw zit je net zo goed vast dan die.
Het zijn dezelfde woningen.
Dezelfde uitgangspunten.
Exact dezelfde woningen.
Ja. Nou ja, zou dat nog monumenten kunnen worden als we maar lang genoeg wachten?
Als de mensen ze goed onderhouden, dan worden het gewoon monument.
Ja. Samen met 5 andere bedrijven, meneer Van Zandwijk, willen jullie een pandemieziekenhuis neerzetten.
Ja.
Dat is ook iets wat natuurlijk heel goed kan als je modulair bouwt. Kan je dat snel doen? Het Delta Medical Center. Hoe snel kan het er staan?
Nou, dat Delta Medical Center, dat is eigenlijk een ziekenhuis, een pandemieziekenhuis met 1500 bedden. Zo hebben wij het ontworpen. Dat kan er binnen 9 maanden tot 12 maanden staan. Maar het is aan de overheid en de zorgautoriteit om te bepalen dat het er moet komen. Maar we weten allemaal, en dat weten wij niet, maar ook alle andere ondernemers, dat er nu iets moet gebeuren.
Ja. Maar echt 9 maanden? Ik dacht dat staat er dan in 3 weken.
Nee,
misschien denk ik daar te makkelijk over.
Nee, we gaan nu wel voor ook permanent. En we gaan natuurlijk, want je praat over 30.000 vierkante meter.
Ja.
En dat is niet weinig. Het is wel gespecialiseerd op de ICT of de IC-patiënten.
Ja.
En het moet gewoon strak en zuiver zijn. En de logistiek moet erin zitten. Maar als je kijkt naar de wetgeving en de vergunningsaanvraag, alles, dan kan dat binnen 9 tot 12 maanden staan. En dat is echt heel snel.
En niet bedoeld dus om ook weer af te breken?
Totaal niet bedoeld.
Als de pandemie voorbij is?
Nee, de pandemieën die komen terug. We weten dat het niet eenmalig is. En dat is de visie die de autoriteiten moeten hebben. We moeten niet naar acute probleemoplossingen naartoe werken. Maar we moeten naar een visie hebben dat we een permanent pandemieziekenhuis gaan creëren.
En ik neem aan dat de gesprekken met de politiek hierover al uitgebreid plaatsvinden.
Ja, we hebben gesprek gehad met met zeg maar Tweede Kamerleden. We hebben gesprek gehad met bijvoorbeeld meneer Kuipers. Maar ze zijn nu bezig met het acute probleem. En dat zeg ik ook. We moeten een visie hebben naar de toekomst.
Want wie beslist er uiteindelijk of dat ding er komt?
Ik denk de zorgautoriteiten en de politiek.
Oké. En meneer Guijs, wat vindt u van zo'n modulair pandemieziekenhuis?
Ja, als je daarmee sneller extra ruimte voor het verzorgen van mensen kunt realiseren dan dat anders zou kunnen, is dat gewoon een hele goede ontwikkeling voor iedereen. Zo simpel is het dan.
Ja, ja, want met Jan Snel hebben jullie ook modulaire operatiekamers gebouwd. Ja. En ook het noodhospitaal in Ahoy, waar uiteindelijk niemand heeft gelegen.
Nee.
Dat is dan wel weer jammer, maar dat ging een stuk sneller.
Ja, dat ging sneller omdat het echt tijdelijk is. Hmm. Dus dan pak je alle noodmaatregelen om dit in orde te maken. Maar voor dit ziekenhuis, daar gaat een flinke investering aan vooraf en je moet het ook in stand houden.
Hmm.
Dus wat wij moeten creëren voor heel Nederland is dat er een ziekenhuis moet komen die blijvend alleen maar voor de pandemie is.
Ja, ja.
Voor calamiteiten en de pandemie.
Ja, ja. En die noodoplossingen hier, dus zoals in Ahoy, hoe pakken jullie dat dan aan?
Ja, dan gaan wij 's middags zitten en dan 2 uur later is het plan op tafel.
Beetje een militaire operatie.
Het is een militaire operatie.
Ja.
Maar eigenlijk als je kijkt hoe wij bouwen, is dat allemaal een militaire operatie. Ja. In de fabriek ook.
Maar die manier van bouwen, betekent dat ook dat we goedkoper uit zijn dan wanneer we het traditioneel zouden aanbesteden?
We bouwen in ieder geval sneller. En dat ligt
Ja, dat is ook al een antwoord bijna op mijn vraag natuurlijk.
Juist.
Het gaat in ieder geval sneller.
Ja.
En dat heeft een waarde natuurlijk als het snel
heeft
staat.
Een waarde. Ja.
Dus dat snap ik wel. En we kunnen ook nog praten over andere maatschappelijke vraagstukken waarvoor modulair bouwen een oplossing is. Maar eerst
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Ja, maatschappelijke vraagstukken kunnen ook worden geadresseerd met modulair bouwen. Praten we straks verder over. Krijgt de bouwmethode misschien een impuls als meer grote bouwers er ook werk van gaan maken? Maar nu eerst
BNR Bouwexpo.
Met redacteur Lotte Elbrink. Dag Lotte.
Hey Paul.
Ja, voor de Bouwexpo neem je ons dit keer mee naar China.
Ja, want in de Chinese stad Chengdu, daar staat een gebouw met de naam de Loop of Wisdom. Ziet er heel bijzonder uit. Je kunt het je een beetje voorstellen als een heel groot rood doorlopend lint. Mij doet het een beetje denken aan de rails van een hele rustige achtbaan vanwege de golvende en ronde vorm. Nou ja, het gebouw is dus ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Powerhouse Company. En het is met geavanceerde technologie in een jaar tijd gebouwd. De opdrachtgever is een Chinese vastgoedspeler en chipfabrikant. Unihiku, als ik het goed uitspreek. Dit gebouw is hun ontvangcentrum en tegelijkertijd een technologiemuseum.
Oh, dat moet het ook een beetje uitstralen. Het ziet er niet alleen indrukwekkend uit, maar het heeft ook een openbare functie.
Ja, op het dak kunnen mensen wandelen of hardlopen en van het uitzicht genieten. Het wandelpad is 698 meter lang en op sommige plekken wel 25 meter hoog. Het oppervlak is gemaakt van rubber asfalt. Dat is hetzelfde materiaal als ze voor atletiekbanen gebruiken. En verder bestaat het dak uit meer dan 15.000 aluminium panelen die samen een soort reptielachtige huid moeten vormen. En 's nachts wordt het gebouw helemaal verlicht met ledlampen en ziet het eruit als een soort sculptuur. En alle functionaliteiten, zoals de dakgrootte of de balustrades, die zijn heel handig weggewerkt.
Ja, en wat heeft de ontwerper willen zeggen met dit gebouw?
Nou ja, de golvende vorm is geïnspireerd op de bergen rondom Chengdu. Het pad volgt als het ware het heuvellandschap. En de Möbius-achtige vorm is een verwijzing naar de menselijke vindingrijkheid en naar de high-tech-achtergrond van de opdrachtgever.
Ja, en eigenlijk zou dit dus een tijdelijk concept zijn, maar het blijft toch maar permanent staan, hè?
Ja, omdat de opdrachtgever zo onder de indruk is, mag het blijven staan. En het krijgt wel een tweede leven. Er komt een bibliotheek, een sportcentrum en er wordt een school gebouwd. En er komt een Olympische atletiekbaan op het dak.
Dankjewel, Lotte. Tot de volgende Bouwexpo.
Bouwmeesters.
Ja, waarin ik verder praat over modulair bouwen. Welke invloed het heeft op de controle die we hebben over onze bouwprocessen. En over de maatschappelijke impact die het kan hebben. En dat hoor je van Vincent Gruis. Hij is hoogleraar woningbeheer aan de TU Delft. En Harry van Zandwijk, directeur van bouwbedrijf Jan Snel. Ja, en we eindigden net met de maatschappelijke vraagstukken waarvoor modulair bouwen nog een antwoord zou kunnen zijn. Meneer Gruis, waar moet je dan aan denken?
Ja, een van de dingen waar je aan kunt denken is dat we naast ook meer willen bouwen, sneller willen bouwen, dat we ook zogenaamd circulair willen bouwen. Dat is natuurlijk ook een onderwerp wat in uw programma regelmatig terugkomt. En juist dat modulaire bouwen biedt daar veel kansen voor. Omdat je vaak toch de modules die zijn zo opgebouwd dat je ze vaak ook weer makkelijk uit elkaar kunt halen. Maar ook letterlijk gewoon die modules gewoon kunt verplaatsen van de ene naar de andere plek. We hadden het voor de pauze over het ziekenhuis bijvoorbeeld, waarvan het bedoeld is dat het heel lang blijft staan. Maar ja, je hoopt toch bijna dat we geen pandemie ziekenhuizen nodig hebben meer over een paar jaar. Dus dan zou je die modules ook heel makkelijk weer weg kunnen halen. Bijvoorbeeld gebruiken om woningbouw tot stand te brengen.
Ja. En je zou ook binnenstedelijk misschien makkelijker kunnen bouwen dan nu. Hè? Je hoeft niet zo'n enorme bouwput te hebben. Ja, ik kijk even naar Van Zandwijk.
Ja.
Dus daar is ook een uitkomst voor.
Nee, binnenstedelijk is het natuurlijk ideaal te doen met modules aankomen. En als het overdag niet lukt, dan doen we dat 's avonds. En dan hebben we een kraan nodig en dan gaan wij stapelen en schakelen. En dan is alle bouwkranen zijn weg. En dan hoeft alleen ter plekke nog via een steiger of zo hoeft af te bouwen. Maar dat zijn kleine dingetjes.
Ja, stapelen en schakelen.
Ja.
Dat klinkt al lekker.
Ja,
lekker
dat doen we eigenlijk slimmer, sneller en schoner bouwen.
Ja, ja.
Dus dat is het item.
Ja. En er zijn steeds meer grote bouwbedrijven die nu werk maken van modulair bouwen. Van Wijnen bijvoorbeeld. Die willen een grote huizenfabriek neerzetten in Heerenveen. Wat betekent het voor de industriële bouw als meer grote bouwers hiermee aan de slag gaan? Voor jullie misschien de concurrentie, Van Zandwijk?
Ja, dat is een concurrentie. Maar wij kijken dan altijd van als de traditionele bouwers iets beginnen wat wij doen, dan proberen wij die voorsprong weer te vergroten. Dan gaan wij weer andere manieren denken van om het nog eigenlijk sneller en beter te doen. Dus wij moeten als modulaire bouwer en circulaire bouwer moeten wij voorop blijven lopen.
Ja, oppassen dat je niet wordt ingehaald. Dus
nee,
dat je die voorsprong
niet
houdt.
Maar dat is, je hebt 2D bouwen, maar daar ben je niet bang voor. Nee, dat zijn juist de uitdagingen. Dat houdt je scherp in het bedrijf.
Want meneer Gruis, denk je dat er niet meer bouwers zullen volgen op korte termijn?
Ja, zeker. Er zijn er ook al een aantal actief en je ziet ook veel conceptontwikkeling op dit terrein. Maar ik zou in deze fase misschien ook niet te bang zijn om het als concurrenten te zien, maar veel meer als een versterking van dat de markt echt gaat groeien op dit terrein. Dus als andere partijen dit ook gaan doen, die kunnen er dan aan bijdragen dat het gewoon veel meer mainstream wordt.
Ja, ja, en de koek is groot genoeg.
De koek die gaat groot genoeg worden, zou ik zo denken. Ja. En het voordeel is ook, en je ziet bijvoorbeeld die corporatiemarkt waar we het ook al even over hadden, die werken vaak ook samen met bouwende ontwikkelaars op locaties. En dan bouwen ze zogenaamde gemengde projecten waar je voor een deel koopwoningen zitten, maar voor een deel ook sociale huurwoningen. En die zijn daarmee dan ook vaak afhankelijk van toch de bouwmethode die ontwikkelende bouwer dan in huis heeft. Nou ja, als die ontwikkelende bouwer ook industriële methode gaat adopteren, dan komen die straks ook terug in die projecten.
Ja, want als volgens traditionele methodes wordt gebouwd, dan zien we ook heel veel verschillende partijen die aanwezig zijn op de bouwplaats. Dat leidt tot een enorme versnippering. Is dat ook iets waar jullie een oplossing voor bieden? Of hebben jullie ook nog steeds externe derde partijen nodig om het neer te zetten?
Nee, we hebben geen externe partijen nodig. En ook wat meneer net zei, dat wij ook een eigen ontwikkelingsafdeling hebben. Dus wij ontwikkelen ook zelf. Dus wij ontwikkelen ook voor klanten, zeg maar, die ook de mix willen hebben van woningen, voor huurwoningen en koopwoningen, noem maar op. Dus wij gaan echt heel snel richting de traditionele bouw. Ja. Maar we blijven modulair.
Ja, en u gaf eerder al aan dat 85% van de arbeid in de fabriek plaatsvindt op dit moment al. Is ook in een rapport van McKinsey is dat uitgerekend. 80% vindt straks in de fabriekshal plaats. Ja. Maar die robotisering, hè, want dat is waar we het eigenlijk over hebben, leidt het niet tot enorm banenverlies in de sector?
Nee, want je blijft altijd ook iemand houden die de robot moet bedienen. Dus en als je groeit in het bedrijf, dan hou je de mensen ook aan het werk. Want dan doe je in plaats van één robot, dan pakken we er vier. Dus dan heb je weer vier mensen nodig die normaal aan het lasten waren. Dus mensen blijven altijd nodig hebben.
Oké, en meneer Gruis, qua modulair bouwen in Nederland, hoe doen we het ten opzichte van andere landen? Ik had het idee dat we nog een beetje achterblijven.
Ja, nou, ik denk dat we ons niet eens echt hoeven te schamen. Want je ziet dat in veel landen de bouw toch vrij traditioneel is ingericht. En er vinden dan vergelijkbare ontwikkeling plaats. Bijvoorbeeld in Engeland vindt nu precies hetzelfde debat plaats. En daar zijn ook de eerste start-ups om ook industrieel te gaan bouwen. Een land wat heel vaak als voorbeeld wordt genoemd is dan Japan. Hè. Daar is het blijkbaar al jaren traditie. Maar het is nog niet zo dat over de hele wereld is omgeslagen. Ik denk dat we in Nederland goede kansen hebben juist om hier de komende decennia flinke stappen mee te gaan zetten. We hebben de technologie, we hebben de noodzaak. Hè? We hadden het net over die arbeid. Mm. Nou ja, we mogen hopen dat we minder arbeid nodig hebben in de bouw gezien de hoeveelheid werk die er is. 1 miljoen woningen moeten gebouwd worden. Tegelijkertijd is er een hele grote verduurzamingsopgave. Dus we moeten juist zorgen dat we bijvoorbeeld de handjes voor de nieuwbouw vrij spelen om de renovatieopgave te gaan doen.
En een ander aspect is natuurlijk dat toezicht op de bouw wordt ook veel makkelijker. Hè? Op de kwaliteit ook. Ja. Kan je voor een deel ook al in de fabriek natuurlijk gaan doen. Dus afsluitend. Hoe groot wordt de rol van modulair bouwen uiteindelijk in onze dorpen en steden van de toekomst?
Nou, ik zou zeggen 80%, maar dat is natuurlijk een beetje utopie. Maar ik verwacht wel dat het de komende jaren naar de 40% gaat. Dat de modulaire bouw toch wel een deel, zo'n groot deel gaat pakken van de bouw.
Ja, klopt dat een beetje, meneer Gruis? 40%?
God, dan vraag je een wetenschapper om in de toekomst te kijken. Ik denk dat het daar wel naartoe zal gaan. Maar de bouw is ook weer barstig. Vastgoed is geduldig. Dus we gaan daar langzaam naartoe groeien.
We gaan er langzaam naartoe groeien. Ik wil u hartelijk danken voor uw bijdrage aan deze uitzending. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters@bnr.nl of via de social media kanalen. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt
een product market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.